Broeders en zusters, vanavond lees ik Jacobus 1 vanaf vers 21. Jacobus 1 vanaf vers 21. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf een onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover. De vorige keer hebben we uitgebreid stilgestaan bij de uitdrukking aan het einde van vers 21. En daarvoor hebben we al bij vers 21 als zodanig stilgestaan. Maar in het bijzonder de uitdrukking aan het einde van vers 21, het welk uw zielen kan zalig maken. En we hebben ons ook bezig gehouden met andere schriftplaatsen waar dezelfde uitdrukking, dan wel uitdrukkingen van dezelfde aard, gebruikt worden. En het blijkt dat deze schriftplaatsen inderdaad in het algemeen spreken over dezelfde dingen, hoewel de uitdrukking soms iets verandert. Maar niettemin, het gaat altijd over hetzelfde, namelijk over de uitwerking van het woord Gods in ons leven. Dat wil zeggen dat wij niet alleen het woord Gods zouden geloven en ontvangen, opdat wij daardoor naar zijn wil gebaard zouden worden door het woord der waarheid enzovoort, met de woorden uit vers 18. Maar de bedoeling is dat sinds wij wedergeboren zijn en sinds wij kinderen God zijn, dat wij ook inderdaad zouden opgroeien en dus dat dat woord, en eventueel ook die geest, want zo kun je het ook nog zeggen, maar dat het woord van God in ons inderdaad zijn uitwerking zou hebben in onze zielen, zoals dat genoemd wordt. En in de praktijk betekent dat gewoon in onze wandel. Ik heb het al uitgebreid gedemonstreerd, dus ik hoef dat nou niet meer verder te bespreken. Wel wijs ik er meteen op dat we hier nog een synoniem vinden voor het begrip ziel in deze verse die wij gelezen hebben, namelijk in het laatste woord van vers 25. Want daar staat: als men geen vergetelijk hoorder geworden is, maar inderdaad een dader des werks. Het zal duidelijk gaan dat het dan over dezelfde dingen gaat als in vers 21 en 22. Zij daders des woords. Maar vers 25 zegt dan dat waar men daders is geworden, daders des werks is geworden, dan staat er: deze mens, deze dader des werks, zal gelukzalig zijn, of zalig zijn, in zijn ziel, zou je dan verwachten, want dan klopt het volstrekt met vers 21, maar er staat in dit zijn doen. En dat is uiteraard gewoon precies hetzelfde. Het heeft te maken met de wandel, als we tenminste aan voeten denken, en anders heeft het te maken met handel, als wij aan handen denken. Maar handel wil nog wel eens een misleidend begrip zijn, dus staat er gewoon doen. Het gaat dus gewoon over de daden. Hij zal gelukzalig zijn in dit zijn doen, in een dergelijke levenswandel of in zijn ziel, wat het maar is. Het gaat om de uitwerking dus van het woord Gods in zich, in de mens. Daarop gaat de apostel dus ook verder in, inderdaad vanaf vers 22. En zij daders des woords. Waarbij natuurlijk deze uitdrukking niet op zichzelf staat, zo van eerst vers 21. En oh ja, ik zou het bijna vergeten, maar dan hebben we ook nog vers 22, namelijk: en zij daders des woords, of zoiets. Want de klemtoon ligt uiteraard niet op woord. De klemtoon is in de voorgaande verse al op woord gevallen. Maar vers 22 geeft gewoon een nadere toelichting op vers 21. Het welk uw zielen kan zalig maken, dat woord in u, en dus zij daders des woords. Want dat is wat de begrip zaligheid der ziel inhoudt. Dat woord inderdaad ook geleefd of beleefd wordt. zodat dat woord in onze hart inderdaad bepalend is voor ons doen en laten, voor ons denken, voor de beslissingen die wij nemen enzovoorts. Zodat het woord Gods niet buiten ons staat ergens zo van het is aardig, we hebben het evangelie gehoord, we geloven het en nu zijn we behouden, punt, einde van het verhaal. En dan kunnen we nog net de rest van de dagen die ons overblijven in het vlees de beest uithangen, want daar komt het ongeveer op neer dan. Nee, ik zeg die dingen liever niet zo netjes, dat heeft ook niet zoveel zin. Maar de gedachte is juist in tegendeel dat dat woord Gods in ons en dat die geest Gods in ons inderdaad van invloed zou zijn op ons leven, zodat onze levens in de praktijk zouden blijken gewijd te zijn aan de dienst van God. En ik gebruik met opzet deze uitdrukking, want ik ontlenen natuurlijk aan vers 26. Godsdienstig zijn. Maar dan in de goede, en dat is niet de gangbare, maar in de goede betekenis van het woord, namelijk dat men inderdaad God dient. Dat is waar het om gaat. En dat is een praktische aangelegenheid, dus heet het vers 22, zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Waarbij hoorders in de eigenlijk hetzelfde is als gelovigen, hè, dat weet u toch, hè? Horen of gehoorzamen is immers geloven. En een hoorder des woords is dus iemand die in het woord gelooft. Maar het zal niet bij geloof alleen blijven. Niet alleen bij dat men het woord voor waar houdt en als zodanig accepteert. Maar het zou inderdaad zover gaan dat het consequenties heeft voor ons praktische leven. Dat is wat er staat. Zij dus daders des woords en niet alleen hoorders uzelven met valse overlegging bedriegende. Er staat er niet voor niks bij, denk ik altijd. En ik ben ook altijd blij dat ik het niet zelf geschreven heb. Maar ik heb nogal eens de redenering gehoord, hoor. Wij worden uit genade zalig zonder werken. Het heeft onze levenswandel niks mee van doen. Wij worden zalig op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. En door geloof alleen, of hoe het allemaal heten mag. En dat is inderdaad op zich waar. Dat is volstrekt waar. Daar gaat ook geen woord vanaf. Maar als we de termen zo hanteren, dan spreken wij inderdaad over zaligheid van de geest, maar niet over zaligheid van de ziel. En dat is maar waar het om gaat. Je kunt zeggen, mens wordt zalig door geloof alleen, dat is waar. Maar dan hebben we het niet over zijn praktische wandel, maar dan hebben we het over zijn officiële staat voor God. Maar dat is dan nog wat anders dan zijn praktische toestand. Maar daar gaat het hier over bij Jacobus uiteraard, hè. En de gedachte is dus inderdaad dat waar wij kinderen Gods geworden zijn, verwacht God ook inderdaad dat wij zullen wandelen als kinderen Gods, of zoals het officieel heet, dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Want Gods bedoeling is niet dat de zondaar een kind van God wordt. De bedoeling is dat een kind van God inderdaad opgroeit tot volwassenheid en tot zoonschap. En dat heeft alles te maken met trouw. Praktische trouw, en dat bestaat alleen als er sprake is van praktische dienst.
1 Korinthe 5, vers 5. Is dat een typisch voorbeeld daarvan?
Ik ben aan het kijken wat er staat, maar ik zie het niet. Dus ik zoek het maar even op. Hè. 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5. Oh, ja, ik weet het wel, ja. Ja, precies. 1 Korinthe 5. Vers 5. De zulken over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Het gaat hier over iemand die, waarbij sprake is van zodanige hoererij dat hij zelfs onder de heidenen niet genoemd wordt. En ik zal het dus ook niet noemen, want het heeft verder nog geen enkele zin. Maar de apostel zegt tot de gelovigen in Korinthe dat ze die man moeten loslaten, in de zin van dat ze met hem niet zouden omgaan. En ze moeten hem namelijk overgeven, is de uitdrukking. Dat is hetzelfde als loslaten, want de gedachte is dat hij los wil, eigenlijk. En dus laten ze hem los, geven hem over. Als hij dan weg wil, als hij dan... dan gaat hij maar. En dan staat er de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses. Er zijn twee mogelijke lezingen van de uitdrukking. Namelijk de uitdrukking tot verderf des vleeses. De ene, dat is de meest bekende, maar als je het mij vraagt de verkeerde. Dat is dat als zo iemand losgelaten wordt, wordt hij overgegeven aan Satan. En dat leidt dan Dat is het gevolg ervan tot het verderf van zijn vlees. Zo leest men het, maar dat kan helemaal niet. Want of men die man nou loslaat en overgeeft aan Satan, of de man leeft keurig als kind van God en is een voorbeeldig christen, zijn vlees zal sowieso verdorven worden, dus dat heeft er niets mee te maken. Heb u dat? Hetgeen dus betekent dat de uitdrukking tot verderf des vleeses niet het doel aanduidt van dit overgeven aan Satan, maar het duidt de tijd aan. Het geeft een termijn aan. Men zou deze man namelijk loslaten tot aan zijn dood aan toe, want dat is verderf des vleeses. Want het zal blijken dat daarna deze man, of daarna zal blijken in ieder geval, dat deze man wel degelijk behouden is, niet op grond van zijn hoererij of omdat hij die hoererij niet meer bedrijft, maar op grond van het feit dat hij een gelovige is uiteraard en er staat los van zijn werken. Dus als de vraag was, is dit een mooi voorbeeld van hoe iemand ondanks zijn levenswijze toch behouden is een kind van God, dus dan zeg ik ja, een volstrekt duidelijk voorbeeld. Want dat staat er, hè? Opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus Christus. Dat zal dan blijken namelijk. Deze man zal sterven, men laat hem los, tot aan zijn dood aan toe. Langer niet, want langer kun je de band met kinderen Gods niet verbreken. Deze praktische band namelijk. Want er blijkt dat die band gebaseerd is op de geest die wij hebben ontvangen. Dat wil zeggen, die band is gebaseerd op wedergeboorte. En hoewel het vlees in de praktijk de beleving van deze gemeenschap kan verbreken, zal het dus toch zijn dat als dat vlees eenmaal gestorven is, dat daarna gewoon die band blijkt te bestaan en dat deze man gewoon een kind van God is. Niet op grond van zijn werken, niet op grond van dingen die hij deed, niet op grond van dingen die hij liet, maar gewoon op grond van geloof. En dat zal blijken in de dag van de Heer Jezus. Dat is namelijk wanneer deze man zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is de betekenis van de term dag van de Heer Jezus Christus. Dat is al besproken één hoofdstuk eerder, één bladzijde eerder, waar het gaat om om een menselijk oordeel tegenover een oordeel van Christus, of een menselijke dag tegenover de dag van Christus. Maar verder zal ik er nou maar niet op ingaan. Maar het klopt inderdaad, ja. Hij mist de zaligheid der zielen. Daar komt het op neer. Dat is nog een hoofdstuk eerder, maar het is nog steeds een bladzijde eerder waar dat staat. Want daar staat eens, goed dan, vers 13, hè. Ik dacht dat ik het al gelezen had, namelijk in dit verband, maar goed. 1 Korinthe 3. Daar staat, eens ieders werk zal open... Zijn werk? Hoezo geen werken? Eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag, dat is hetzelfde als het oordeel. Dat heb ik al vaker uitgelegd, hè. Dagen is voor het gerecht dagen. Of voor de dag brengen. En in Duitsland zeg je dan voor de Rijksdag brengen. Want Luther verscheen eens voor de Rijksdag. Ik begreep nooit wat het betekende, want niemand legde mij uit op school dat dag gewoon betekent rechtbank. Maar dat is wat het betekent. Dus wordt men gedagvaard. Ja, precies, ja. En dus wordt daar aan de dag gebracht, dat wil zeggen aan het licht gebracht, dingen die in duisternis gebeurd zijn. En het woord dag wordt dus ook inderdaad vertaald met oordeel. Met name in hoofdstuk 4, vers 3, een halve bladzijde verder. Een menselijk oordeel. Via vertalingen, via het Engels bekend als de dag des mensen. Ook in Nederland een bekende uitdrukking, merkwaardige wijze, want hij is ontleend aan deze uitspraak. Een menselijk oordeel. Maar in de Engelse vertaling is naar the day of man. En dat betekent een menselijk oordeel. Dat is wat het betekent, ja. Maar er is sprake van een andere dag, vers 13 van hoofdstuk 3. Eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag, de rechtbank dus, het oordeel, zal het aan het licht brengen, zal daar klaarheid, licht dus, in brengen, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven, zo iemands werk blijft, dat hij daarop, namelijk op het fundament, gebouwd heeft, die zal loon ontvangen, en zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelfs zal hij behouden worden. Nog al zo. En al, achter al zo had ik graag een dubbele punt gehad. Het leest beter, hè. Nog al zo. Namelijk, als door vuur. Want deze mens zelf En zijn behoudenis staat niet ter discussie. De zaligheid van zijn geest, om zo te zeggen. Maar de zaligheid van zijn ziel, van zijn werken, van zijn doen, van zijn wandel, namelijk wel. En als men gebouwd heeft, misschien met de beste bedoelingen, maar als men gebouwd heeft in eigen kracht en dus met hout, hooi en stro. Het gaat hier niet eens over hoererij, over zonden of wat dan ook. Gaat hier om de Heer proberen te dienen in eigen kracht. Met hout, hooi en stro. Onder de wet dus eigenlijk. Stro, weet u wel, dat is dat spul wat ze in Egypte moesten gebruiken voor het bakken van tegelstenen, die slavernij, weet je wel. Dat is het beeld dus van de werken in slavernij en dus de werken der wet. Maar wie dat zo geprobeerd heeft, die zal ermee geconfronteerd worden dat van al die werken niks overblijft. Daarmee is hij wel zalig, naar de geest, maar naar de ziel niet. En dat is wat hier feitelijk dus ook geïllustreerd wordt. Doch hij zelf zal behouden worden, doch al zo als door vuur. En dat zal zijn in de dag, hè? Vers 13. En het is dus de dag van de Heer Jezus Christus, of de dag van Christus, of de dag van Jezus Christus. Want zo luiden de termen zo hier en daar. Net zo goed als we ook de uitdrukking kennen, de dag des Heren. Dat betekent ook niks anders dan dat de Heer zelf een oordeel zal brengen, inderdaad, over deze oude schepping feitelijk. Straks in zijn wederkomst. Krijg je de dag des Heren. Blijkbaar niet, blijkt dan uit het verband, hè. Dat is dan eenmaal zo, hè. Kijk, dat is de ellende met taal, voor zover het ellende is. Dat is ook de schoonheid van taal, broeder. Maar dat is moeilijker uit te leggen. Dat inderdaad begrippen hun betekenis ontlenen in de eerste plaats aan het verband waarin ze staan. Hij zelf zal behouden worden. Dat is kennelijk niet zijn ziel, zijn doen, zijn werken, want dat wordt juist niet behouden. Dus is het de geest. En het is aardig natuurlijk dat dat vervolgens één bladzijde verder ook bevestigd wordt, want daar staat het. Want daar hebben we een voorbeeld van iemand die zelfs niet eens bouwt met hout, hooi en stro, want er wordt niet over gesproken. Maar die zelfs helemaal kennelijk niet bouwt, want daar komt het op neer. Waarbij helemaal geen sprake is van enige vorm van christelijk leven dan wel godsdienst, dienst aan God in de goede betekenis van de term. Maar daarvan staat dan dat de gelovigen met zo iemand niet zouden omgaan of met zo iemand niet zouden samenwerken of wat dan ook. Ook geen moeite zouden doen om die erbij te houden zoals dat zo fraai heet. Laat het maar gewoon los, wordt gezegd. Want hij is toch behouden. En als hij hier niet anders wil, dan valt er niks aan te doen verder. Dat staat trouwens in Hebreeën ook. Een goed bewijs voor, een argument moet ik zeggen. Voor dat Paulus de Hebreeënbrief schreef. Want de apostel Paulus zegt over iemand als deze dat het onmogelijk is om zo iemand te vernieuwen tot bekering. En hij zegt, daarom ga ik maar door met de vaste spijs, want, enzovoort. Hè. Dat is in Hebreeën 6. Mensen die dingen gehoord hebben, maar daarna vergeten, loslaten en niet uit willen leven. Hij zegt, het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest en de gaven des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben de krachten der toekomende eeuw, om die wederom te vernieuwen tot bekering. Hij zegt niet dat zij zich niet kunnen vernieuwen tot bekering. Hij zegt dat hij hen niet kan vernieuwen tot bekering, want die heeft er geen boodschap aan. Ze vergeten toch wat gezegd wordt. Ze willen het niet horen, willen in ieder geval niet daders des woords of daders des werks zijn. En de apostel zegt, nou dat laat ik dus nou maar voor wat het is. Ik ga nu verder met mijn betoog in deze brief aan de Hebreeën dus uiteindelijk. En dat is eigenlijk dezelfde gedachte als hier in Korinthe. Laat deze man maar los, hij wil toch niet. Laat hem maar los, want wat zijn geest betreft, hij is toch behouden, maar en als dan de band verbroken wordt, en mocht dat aan onze kant pijnlijk zijn om die band te verbreken, troost de apostel ons en zegt, nou ja, het is maar voor een korte tijd, het duurt maar hooguit tot verderf des vlees, tot aan zijn dood namelijk naar het lichaam. Want vervolgens zal in de dag van de Heer Jezus Christus en bij onze openbaring van de rechterstoel van Christus of bij de opname van de gemeente of hoe het maar heten mag, zal blijken dat de man inderdaad behouden is. Maar alzo als door vuur. En de strekking van Korinthe is natuurlijk dat wij het zover niet zouden laten komen. Dat wij wel behouden zijn, natuurlijk, maar alzo, namelijk als door vuur. Want de bedoeling is dat ook onze levens hier gebruikt worden in de dienst aan God en in het bijzonder God heeft ons bekwaam gemaakt, het is inmiddels 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En daarmee kom ik automatisch terug in Jacobus, want die zegt hetzelfde. Een paar versen verder, in het bijzonder in vers 25, maar zover ben ik nog even niet. Maar we zijn even bij vers 22. Zij daders des woords. Nou, daar heb ik nou zo uitgebreid bij stilgestaan, dus ik ga zo snel mogelijk verder. Zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. De idee dat als men slechts het woord Gods aanneemt en voor waar houdt, dat dat genoeg is, dat wil zeggen dat God niet meer van ons verwacht dan dat, dat is een misverstand. God verwacht van ons in de eerste plaats dat we komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus en tot geloof in het evangelie. En als het even kan, tot geloof in heel de Bijbel, voor zover we die begrijpen dan, maar tot geloof in heel de schrift. Maar de bedoeling is niet dat we zeggen, oh ja, die Bijbel, ja, daar geloof ik ook in. Ja. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad ook in de praktijk van ons leven leven vanuit wat God geopenbaard heeft. En een van de dingen die hij bekendgemaakt heeft, is dat het de bedoeling is dat wij ontrukt zijn aan een duistere wereld, aan de tegenwoordige boze eeuw. Maar dat heeft hij gedaan, opdat wij nu zouden wandelen in het licht. En inderdaad, dienaars van dat licht, dienaars van Christus, dienaars van het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag, zouden zijn. Hij wil onze sterfelijke lichamen gebruiken tot eer van hem en in zijn werk uiteraard. Dus hij verwacht van ons vervolgens dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Want, zegt Romeinen 12 vers 1 of 2, dat is onze redelijke godsdienst. Nou, daar heeft Jacobus het hier dus ook over. En we moeten heen met het lichaam. Geloof is toch iets van het hart of van de geest? Van het verstand desnoods? Ook hoor, net zo goed. Maar de Heer heeft het lichaam nodig. Hij wil dat onze lichamen hem ter beschikking stellen als levend, heilig, welbehagelijk offer. Ook dat hij die lichamen gebruiken zal. Tot zijn eer uiteraard. In zijn dienst enzovoorts. En wij zouden dus ons aan hem onderwerpen of ons aan hem offeren. Offeren dus gewoon. Dat is waar het hier om gaat, hè. En het idee dat dat niet nodig is, of dat de Heer dat niet van ons vraagt, laat ik het zo zeggen, dat is inderdaad een valse overlegging. En bovendien, een die van de tegenstander komt, dat is meestal met valse overleggingen. Want de bedoeling van de tegenstander is uiteraard dat wij die kinderen God zijn. Wel, hij kan ons onze zaligheid als zodanig, naar de geest althans, hè, onze wedergeboorte kan hij ons niet afnemen. Hij kan ons het nieuwe leven niet afnemen. Er is niets wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Let op de laatste uitdrukking, onze Heer. Dat niet. Nou, dat kan hij ons dus niet afnemen. Maar hij doet zijn uiterste best om ons onnuttig te maken voor de praktische dienst. En het makkelijkste gaat dat via overleggingen en bij voorkeur op grond van bijbelteksten. Dus u bent gewaarschuwd. Ook vanavond dus. U bent gewaarschuwd. Zoals, ja, er zijn er 3 die het begrijpen, dat valt mee. Maar goed, laten we zitten. Maar dat is valse overlegging. En het komt veel voor, hoor. Nou goed, en dan staat er, want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader des woords, maar dat wordt nu weggelaten uiteraard, stond er in vers 22, zo iemand een hoorder is des woords, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, enzovoorts. En hij heeft zichzelf bemerkt, maar is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Het schijnt dat deze uitspraak verband houdt met het merkwaardige verschijnsel dat de mens niet in staat is om zijn eigen fascie in zijn geheugen te prenten. Weet zoiets. He? Hij kijkt in de spiegel. Ik vraag me altijd af of het niet zij had moeten zijn, maar laat me zitten. Of is het juist hij die het vergeet en zij niet? Is dat het? Dat moet ik thuis nog eens navragen. Maar vraag me weer, hè. Maar het idee is, men ziet zichzelf, men herkent zichzelf, maar als men daarna zichzelf zou moeten uittekenen of zo, of een beschrijving van zichzelf zou moeten geven, dan blijkt dat niet mogelijk. Men ziet het wel, maar men vergeet het. Men ziet het, maar het heeft geen uitwerking. Het doet verder niks. Is het idee. Het is een gewoon voorbeeld, gewoon menselijk voorbeeld. Maar, en er staat er vervolgens... maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft... Wel, die ziet ook zichzelf... Want de gedachte is dat deze volmaakte wet waar men in ziet in vers 25... verband houdt met die spiegel waar men in ziet in vers 23 en 24. En de bedoeling is inderdaad dat wat men gezien heeft, dat men dat vasthoudt en daar vervolgens rekening mee houdt, daaruit leeft, is het idee. Het is moeilijk om het systematisch te vertellen. Kijk, het punt is natuurlijk dat die volmaakte wet uit vers 25, dat is niet de wet. Want de wet, de bekende wet, is niet der vrijheid, maar der slavernij. Dat kan niet missen. De wet is diensthuis. De slavernij van de wet. Het juk van de wet. En hoe het allemaal heten mag onder de wet, is juist geen vrijheid. En de apostel schrijft aan de Galaten dat juist zij, de Joden, namelijk Paulus en de zijnen van huis uit, dat zij onder de wet in bewaring gesteld waren. Omdat ze geen verantwoordelijkheid konden dragen, omdat ze kinderen waren, omdat ze nog niet volwassen waren, nog niet waren aangesteld tot zonen of wat er allemaal maar staat. Er staat een heleboel daar. Of gewoon omdat de belofte nog niet vervuld was. Maar onder de wet gehouden. De wet onder welke wij gehouden waren. In een soort houtgreep. Bewaard namelijk. In huis van bewaring heet zoiets. En dat is een aardige beschrijving van de wet. Een huis namelijk, maar van bewaring. Dus de volmaakte wet, wel de wet, van de Mosaïsche wet wordt inderdaad wel gezegd dat die volmaakt is. Ik ben me dat bewust, dat staat er ook. De wet is volmaakt, is heilig, is rechtvaardig en goed enzovoorts. Dat is Romeinen 7. Maar niettemin wordt eraan toegevoegd dat op een of andere wijze aan die wet toch iets niet volmaakt is. Maar het is niet gelegen in de wet als zodanig. Het onvolmaakte van de wet is dat die wet gelegd is op de onvolmaakte mens. Op een zondige mens namelijk. En dus zegt Paulus, aan de wet mankeert niks, maar aan mij mankeert wat, en daarom werkt die wet niet. En dus is die wet zwak en onprofijtelijk en krachteloos, nutteloos, en wat voor termen er nog maar meer voor gebruikt worden. Want het is natuurlijk aardig dat sommigen dan ineens zo'n tekst uit het hoofd kennen. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar waarom kent men dan de andere uitspraken over de wet niet? De wet is zwak, de wet is onprofijtelijk, de wet is een bediening des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, en puntje, 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 dus een halve bladzij verder, Romeinen 8 enzovoort. Hè. Die moet je dan ook kennen. En er wordt dus duidelijk uiteengezet dat in de wet als zodanig niks fout zit. Maar wat er fout is, is dat die wet gelegd wordt op een mens die wet niet dragen kan, wet niet vervullen kan. En in die zin is de wet wel degelijk onvolmaakt. En in diezelfde zin hebben wij, is er in de Bijbel sprake van een wet die wel volmaakt is. Een wet die wel volmaakt is en die wel kan zalig maken. Dat komt de wet niet, hè. Als er dan een wet was die kon zalig maken, dan is er namelijk... Dat is namelijk niet de wet namelijk het oude verbond, maar de wet namelijk het nieuwe verbond. En voor degene die problemen heeft met het begrip wet in dat verband, moet ik u zeggen dat wet nog altijd gewoon betekent onderwijzing. Niet anders dan dat, onderwijzing. Dat is wat het betekent, ook in het Nederlands. Dat heb ik nagevraagd aan Archimedes. Maar dat wist u al. En aan mijn oom trouwens. Dat is iets moeilijker. Waar die was onderwijzer, zuster, maar laat me zitten. Wet dus onderwijzing. Dat is waar het om gaat. En er is namelijk een volmaakte onderwijzing. Eén die wel kan zalig maken en die zelfs volkomen kan zalig maken. Dat staat weliswaar niet letterlijk over die wet als zodanig, maar staat wel over de middelaar van die wet, de middelaar van het nieuwe verbond. Want van hem staat dat hij volkomen kan zalig maken. En dus geldt dat voor het nieuwe verbond ook. Het maakt volkomen zalig. En dat is waar het over gaat in vers 25. Wie inziet in de volmaakte wet, in het nieuwe verbond. Wie daarin ziet. Nou, wat ziet hij dan? Die ziet dat het oude verbond vervuld is. Die ziet dat de zonden die de natuurlijke mens en eventueel onder het oude verbond gedaan zijn, dat die zonden inderdaad rechtvaardige vergelding hebben ontvangen enzovoorts, dat dat oude verbond ook daadwerkelijk beëindigd is en dat de gelovige van vandaag die niet werkt, maar gelooft in God, die geloof rekent tot gerechtigheid, hè, dat die mens inderdaad voor God rechtvaardig is en van God nieuw leven heeft ontvangen enzovoorts. Als we inzicht hebben in dit nieuwe verbond, dan is het een van de eerste dingen die wij zien, de levende Christus en vervolgens ons eigen nieuwe leven. Dan beseffen wij dat we in Christus nieuwe schepselen geworden zijn enzovoorts. En dat dus het oude is voorbij gegaan, 2 Korinthe 5, en dat alles nieuw geworden is. En dat we inderdaad volmaakt gesteld zijn in Christus en in hem. En als we dat weten, wat zou daar dan het logische vervolg van zijn? Dat nu wij volmaakt zijn, nu wij heilig zijn geworden enzovoorts, dat wij inderdaad vanuit die positie en onder dat nieuwe verbond God zouden dienen. Dan begrijp je me goed, het oude verbond had alles van doen met de dienst aan God. Dat wil zeggen, het oude verbond regelde de zogeheten godsdienst. Nee, ja, met voorschriften enzovoorts natuurlijk. Maar het zette uiteen hoe men God zou dienen. Nou, het nieuwe verbond doet precies hetzelfde en nog veel meer dan dat eigenlijk. Wat niet alleen zegt het hoe het moet, het doet het ook. Meer is niet nodig, we hebben alleen het onderwijs nodig en dan werkt het. Als wij dat tenminste niet tegenstaan. Maar daar ben ik vorige keer min of meer mee geëindigd, hè? Uit Filippenzen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, enzovoorts. En die dus inzicht heeft in dat nieuwe verbond, die begrijpt dat hij inderdaad in die positie terechtgekomen is onder dat nieuwe verbond, opdat hij God zou dienen. Als ik nou nog twee stappen verder zet, dan kom ik dus uitgebreid terecht, uiteraard, in de Hebreeënbrief, die helemaal spreekt over dat het oude verbond beëindigd is, en het spreekt erover hoe dat oude verbond zelf spreekt over zijn eigen einde, maar bovendien hoe het oude verbond spreekt over dat nieuwe verbond wat ooit in werking zal treden. En de strekking van de Hebreeënbrief is inderdaad dat wij God zouden dienen onder dat nieuwe verbond. Of zoals ik het meestal zeg, onder leiding van de hoge priester van dat nieuwe verbond. Tot wie wij dus met vrijmoedigheid zouden naderen. Of in wiens dienst wij ons dus met vrijmoedigheid zouden stellen. Of aan wie wij ons met vrijmoedigheid zouden onderwerpen. Want het nieuwe verbond is er opdat wij onder dat nieuwe verbond God zouden dienen. Niet onder de wet uit geboden en inzettingen bestaande, maar onder de heerschappij van de genade uiteraard. Daarom heette dat ook de troon der genade. En dat is wat hierover gaat. Direct in verband daarmee moet ik er natuurlijk op wijzen dat de Galatenbrief ook uitgebreid spreekt over dat oude en dat nieuwe verbond. Het gebruikt echter de term nieuw verbond niet. En nu we het daar dan toch even over hebben, mag ik misschien ook een keer zeggen dat de term nieuw verbond eigenlijk ook nauwelijks wat betekent, hè? Dat weet ik toch, hè? Dat betekent toch nauwelijks. Wat, hoezo verbond? Wat is er met dat verbond? Ja, het is nieuw. Nou ja, het is al 2000 jaar oud, dus zo nieuw is het niet. En het was daarvoor al zeker 2000 jaar tevoren beloofd. Dus zo nieuw was het. Want hoezo nieuw? Dat betekent niet zoveel. Het nieuwe eraan betekent alleen dat het dus kennelijk dat het in de plaats gekomen is voor wat dan dus bekend staat als het oude verbond. Dat is wel aardig, hè? Zodra wij spreken over het nieuwe verbond, zeggen wij dus dat het oude verbond beëindigd is. Dat is de gedachte. Het staat trouwens letterlijk in Hebreeën 8 dat dat de gedachte is. En in Hebreeën 8 staat zelfs dat Jeremia sprak over een nieuw verbond. En dat dus sinds de dagen van Jeremia het oude verbond verouderd was en nabij de verdwijning. Al duurde het dan toch nog 600 jaar voor het officieel werd beëindigd en het nieuwe verbond in werking trad. Maar eigenlijk zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat men al die 600 jaar eigenlijk al had kunnen vooruitgrijpen naar het nieuwe verbond. Want het oude was toch verouderd verklaard. En dus men zou leven uit genade. En uit geloof. En dat geldt niet alleen voor die 600 jaar, want een andere redenering is die van Galaten 3, waar de apostel zegt, nou ja, maar nou zeg ik het met eigen woorden. Ik weet niet of u dat terug kunt vinden in deze hoofdstukken, ik wel. Dus ik zeg het nou zo, hè. De apostel zegt dan, nou ja, dat nieuwe verbond is niks anders dan de vervulling van de beloften aan Abraham. En die werden meer dan 2000 jaar voor Christus gedaan. Zodat je in ieder geval al die 2000 jaar al had kunnen leven uit deze belofte. En dus had kunnen vooruitgrijpen op het nieuwe verbond. En wij leren één kant dat de prediking van het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Maar in Galaten schrijft de apostel, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Dat is weliswaar een aankondiging van toekomstige dingen, maar Abraham leefde daar al uit. En waarom dan wij niet? En waarom dan Israël niet in de dagen van de wet? Nou, in elk geval, in deze Galaten brief zegt de apostel dat inderdaad de erfenis, ofwel de vervulling van de beloften, of gewoon het nieuwe verbond, want dat is wat het is, voortkomt uit de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En die zijn al 430 jaar gedaan voordat de wet maar kwam en voordat het oude verbond dus kwam. Hè. En over de wet wordt dan gezegd, over de wet wordt gezegd in vers 21. Indien er een wet gegeven ware die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Die wet was er echter niet. Een wet die machtig was leven te maken, want de wet waarover hier gesproken wordt, die van het oude verbond dus, is uiteraard een bediening des doods. En de wet veroordeelt elke zondaar tot de dood. En aangezien elk mens een zondaar is, geeft de wet dus geen leven. Op geen enkele wijze. Hoewel wel gezegd wordt, de mens die deze dingen doet, aangehaald in Romeinen 10. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde, door de wet namelijk, leven. Maar er was geen mens die deze dingen kon doen. Zeg dat maar tegen rabbijn Evers. Maar dan weet hij toch niet waar ik het over heb, dus laat me zitten. Hè? Die beweert namelijk dat in het algemeen de mensen vrij aardig de wet doen. En dat is dan aardig wel goed. Hè? De Joden wat meer dan de heidenen. Maar dat was ook de bedoeling zo. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar Jezus brengt alle Joden wel erg in verwarring. En zo hoort het ook denk ik altijd. Hè? Maar laat maar zitten. Soms lees ik eens wat. Hè? Maar er staat dus, indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken. Conclusie, meteen. Die was het dus niet. Want de wet was wel heilig, rechtvaardig en goed. En de wet Gods is volmaakt. Dat staat legio keren al in het Oude Testament zelfs. Maar niettemin, de wet kon geen leven maken. En dat is waar het over gaat. De wet deed het tegenovergestelde, bracht namelijk de dood. Waarna hier gezegd wordt, vervolgens, dat eer dat nieuwe verbond aanbrak en eer men door geloof kon wedergeboren worden, vers 23, waren wij, de Joden, onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten, opgesloten in het huis van bewaring, zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan de wet is onze tuchtmeester, opvoeder, of hoe je dat maar vertalen moet, geweest, tot het geloof kwam, of tot Christus kwam, of tot het geloof van Christus kwam, want dat is eigenlijk de gedachte, maar dan wordt het weer lastig van. Maar laten we zeggen, gewoon tot het nieuwe verbond aanbrak, tot de Heer Jezus Christus inderdaad opstond uit de dood en de vervulling bracht van al deze oud-testamentische beloften, zoals het uitgebreid door Petrus in Handelingen 2 en door Paulus in Handelingen 13 besproken wordt. Maar onder de wet is men niet vrij, integendeel, pas als men verlost is van de wet, is men vrij. Vrijheid en de wet verdragen elkaar niet. Dat is dan ook wat hier uitgebreid naar voren gebracht wordt in deze brief. En in het bijzonder komt het voor in hoofdstuk 5, vanaf vers 1, waar staat, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus, niet Mozes, vrijgemaakt heeft. Want Mozes bracht de Israëliet onder de wet. Daar was dus geen vrijheid. Maar waar wij verlost zijn van de wet en geplaatst zijn onder dat nieuwe verbond, om zo te zeggen, staan wij in de vrijheid. En dus staat er, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, nieuw verbond, en wordt niet wederom met het juk der slavernij oude verbonders, bevangen. Of gevangen, want door de wet word je gevangen. Men vertaalt het dan met bevangen, omdat je kan het in Nederland zo niet zeggen. Maar niettemin is het wel de gedachte. Daar ben je gevangen en dus niet vrij meer. En als de apostel Jacobus het dan heeft over de volmaakte wet die der vrijheid is, dan moet duidelijk zijn dat dat een wet is die wel degelijk leven kan maken, leven voortbrengt en die de mens ook stelt in de vrijheid. Dat moet dan zijn dezelfde vrijheid als van Galaten 5 vers 1, de vrijheid namelijk van het nieuwe verbond. Dezelfde vrijheid als trouwens van de Corinthiërs overigens. Maar dat even terzijde. Waarna bovendien, wij zouden moeten lezen Galaten 5 vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. En wat zouden we dan met de vrijheid doen? De beest uithangen, dat zijn de valse overleggingen van Jacobus 1. Doen waar je zin in hebt. Want er is wel een iets nettere term voor, hè. Doen waar je zin in hebt. Nee, wij zijn tot vrijheid geroepen. En dan staat er, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gedachte is, dat nu we vrij zijn van de wet, geen slaven meer zijn van de dood, van de zonde, van de oude natuur. Nu kunnen we eindelijk elkander dienen door de liefde. Dienen. En elk ander wil niet zeggen ieder ander. In het algemeen moet duidelijk zijn dat elk ander hier beperkt wordt door de context, namelijk de broeders en zusters, de huisgenoten des geloofs of hoe het maar heten mag. De broederlijke liefde, dat de broederlijke liefde blijft. En dat die liefde ongeveinsd zij en dat soort dingen meer. Daartoe zijn wij geroepen. Om dienaren te zijn van het nieuwe verbond of, zoals er staat in vers 25 van Galaten 5, indien wij door de geest leven, en de betekenis van dat woord leven is kennelijk, dat blijkt uit de context, is kennelijk leven ontvangen hebben. Indien wij door de geest leven hebben ontvangen, levend geworden zijn, zo laat ons ook door de geest wandelen. En als dit niet de betekenis is van dit begrip leven hier, dan staat er twee keer hetzelfde en dan staat er dus onzin. Het eerste woord leven, het leven wat er staat, is niet hetzelfde als wandelen. Dat is leven, namelijk we hebben leven ontvangen. En als we dan door de geest zijn wedergeboren, dat is iets wat ook gevraagd wordt in hoofdstuk 3 aan deze Galaten. Hoe ben je tot geloof, hoe ben je behouden geworden? Was dat uit de geest of was dat uit het vlees? Stond daar. En de vaststelling was uiteraard, was uit de geest. Wel nu zegt de apostel inmiddels in vers 5, indien wij dan door de geest leven hebben ontvangen of levend geworden zijn, zo laat ons ook door de geest wandelen. En voor degene die dan dus willen weten hoe dat eruit ziet, of wat het eigenlijk is, daders des woords of daders des werks zijn, staat het erachter. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende, enzovoorts. En als we iemand betrappen op een misdaad, 6 vers 1, dan zouden we ons in moeten houden, want zie toe dat gij zelf niet verzocht wordt, staat er, draagt elkanders lasten, enzovoorts. Want dat is waar het over gaat. Daartoe zijn we in de vrijheid geplaatst. Maar het moet maar duidelijk zijn dat de uitdrukking van Jacobus 1, namelijk de volmaakte wet die der vrijheid is, uiteraard niet een verwijzing is naar het oude verbond, maar naar het nieuwe verbond. Waar men inderdaad leven ontvangen heeft door de geest en door deze bediening des geestes, want zo wordt het nieuwe verbond genoemd in 2 Korinthe 3. Men heeft dat leven ontvangen, zoals het al gezegd was in Jacobus 1 vers 18. En men zou daaruit vervolgens leven. Men zou zich dat bewust zijn, dat men een kind van God is, dat men een nieuwe mens geworden is en dat daar wat van verwacht mag worden inderdaad. En de Heer verwacht daar ook inderdaad wat van. De volmaakte wet der vrijheid. Dus daar zou men bij moeten blijven. En dus zeker niet bij het Oude Testament of bij het Oude Verbond. In dat verband wijs ik ook graag op een paar andere uitdrukkingen ter aanduiding van dit nieuwe verbond. Wij vinden hem namelijk, die vinden die namelijk inderdaad in Romeinen. Ik was al in de buurt, zo uit het hoofd dus straks. En Romeinen 7, vers 12 leest u bijvoorbeeld: alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En dan vers 14, want wij weten dat de wet geestelijk is. Jawel, zegt hij, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Met andere woorden, je kan een mens wel vertellen wat hij doen en laten moet. En dat is wat de wet doet. Maar het helpt niet, want de mens is niet in staat zich daaraan te houden. Hij neemt zich voor iets te doen en hij doet het niet. Hij doet zich voor, neemt zich voor iets niet te doen en hij doet het wel. Is toch gewoon zo? Nou, wat heeft dan de wet voor zin? Dat werkt namelijk helemaal niet. Maar het ligt niet aan de wet, het ligt aan de mens. Maar de aardigheid is dat de apostel in dat verband, sprekend over de wet, vervolgens terechtkomt in hoofdstuk 8, waar hij zegt in vers 2, want de wet des geestes des levens, is er dan ineens toch een wet die leven kan maken? Ja dus, want dat is het nieuwe verband uiteraard, hè? Wat ook een bediening des geestes heet in 2 Korinthe 3. De wet des geestes des levens, het nieuwe verbond dus, in Christus Jezus, dat klopt precies, en niet in Mozes dus, hè. In Christus Jezus, want die is de middelaar van het nieuwe verbond. Die, dat nieuwe verbond, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat is uiteraard het oude verbond, namelijk de wet. Waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat de wet over de mens heerst, doordat en omdat, maar ook in het bijzonder doordat de mens een zondaar is en de wet veroordeelt de mens tot de dood en de zonde brengt de mens tot de dood. Dus hoe dan ook, het is een bediening des doods. Het heet dan ook de wet der zonde en des doods. Maar daarvan worden wij verlost door de wet des geestes des levens in Christus Jezus, door het nieuwe verbond. En ik weet niet of ik dat hier wel eens eerder gezegd heb, maar ik wil je er toch op wijzen dat een theoretische, objectieve gedachte is, maar het is een subjectieve. Dat wil zeggen, het heeft met ervaring te maken. Wat de apostel hier zegt, heeft verband met zijn eigen levenspraktijk. Hij spreekt ook over zichzelf. Want de theoretische en objectieve waarheid is deze, dat de wet vervuld en beëindigd werd dus door de dood van de Heer Jezus, die immers de zonden der wereld droeg. En daarmee heeft de wet zijn functie vervuld. Eens stierf voor alle, dus zijn alle gestorven. Wel als alle gestorven zijn, werkt de wet niet meer. Op wie zou die gelegd moeten worden? Dus de wet is vervuld en dus beëindigd bij de dood van de Heer Jezus. Dat was officieel het einde van het oude verbond. Er staat dus ook gewoon een datum bij, toen en toen, einde van het oude verbond. En twee dagen later, bij de opstanding van Christus, begon inderdaad het nieuwe verbond. Want toen werd hij opgewekt uit de dood en gesteld tot de eerstgeborene, tot eersteling van de nieuwe schepping en inderdaad van een nieuw verbond. Hij werd dus inderdaad de middelaar van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek en naar de kracht des onvergankelijke levens, zoals Hebreeën dat zegt. Dus de objectieve waarheid. Maar wij in ons persoonlijk leven worden pas vrij van dienstbaarheid aan de wet. Wij worden pas vrij van die gedachte van dit mag wel en dat mag niet. Want daar moeten we van verlost worden namelijk, van die gedachte. Wij worden daar pas vrij van doordat wij leren te leven uit genade en dus in vrijheid. Doordat wij dus leren te leven onder dat nieuwe verbond. En aangezien dat nieuwe verbond net zo goed ook bestaat uit onderwijs van Gods wegen, ik had bijna gezegd uit lettertjes, maar zo bedoel ik het niet. Maar aangezien dat nieuwe verbond ook bestaat uit onderwijs, zouden wij ons laten onderwijzen met betrekking tot dat nieuwe verbond. Of beter, wij zouden komen tot kennis van de middelaar van het nieuwe verbond, zeg maar gewoon, het gaat erom dat wij Christus zouden leren kennen en de kracht van zijn onvergankelijk leven. Waardoor hij hoge priester is geworden. Ja, ik sluit een paar schriftgedeelten kort, hè. Die ik tegelijkertijd aanhaal met dezelfde uitdrukking. Dat is ook mijn bedoeling. Wij zouden komen tot kennis van Christus, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is de term uit Filippenzen. Maar in Hebreeën, wij zouden komen tot gemeenschap met Christus, die naar de kracht van zijn onvergankelijk leven hoge priester is geworden van het nieuwe verbond. Het is precies hetzelfde. Bovendien, Paulus in Filippenzen zegt, het gaat erom dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. En hij zegt, daarvoor moet ik wat anders kwijtraken. Wat dan? De wet. Nou ja, hij zegt het veel uitgebreider. Hij zegt, alles wat ik naar het vlees had, moest ik kwijt. Dat ik een Israëliet was, een Hebreeër uit de Hebreeën, het stam van Benjamin enzovoort. Een Farizeeër, naar de rechtvaardigheid voor zover die in de wet is, onberispelijk. Hij zegt, maar ik heb het alles om Christus wil schade geacht, opdat ik hem kenne. En dat is het verhaal, hè. Je moet het schade achten en je uitstrekken naar kennis van Christus, kennis van het nieuwe verbond en dus inderdaad dienst onder het nieuwe verbond. En men kan zich er alleen door uitstrekken door zijn lichaam te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer, volgens Romeinen 12. Want daardoor wordt het vervolgens, daarna wordt vervolgens het denken veranderd. Daarna wordt dat woord Gods in onze harten geplant, het welk onze zielen kan zalig maken enzovoort. En wat Paulus hier in Romeinen 8 vers 2 zegt, is gewoon, naarmate ik heb leren leven uit de genade Gods en uit de opstandingskracht van Christus. Naar die mate ben ik vrij geworden van de heerschappij van de wet en van dat wettische denken. Dat is wat hier staat. En de rest van het hoofdstuk bespreekt dat de gelovige ook inderdaad niet zal geleid worden door de wet, maar door de geest. Namelijk niet door het oude verbond, maar door het nieuwe verbond. En dus niet door wet, maar door genade. En dus niet door beperkingen die opgelegd worden, maar door vrijheid. En wat een mens moet leren, dat is trouwens altijd zo, wat ook de natuurlijke mens namelijk moet leren, is te leren leven in vrijheid. En dus moet hij leren verantwoordelijkheden te dragen. Dus moet hij leren zijn eigen beslissingen te nemen. En dat is het probleem van vrijheid. En dus is dat het probleem van het nieuwe verbond. Want een wet is makkelijk. Mensen, het is niet makkelijk, je kunt je er niet aan houden namelijk. Maar het klinkt heel goed, het lijkt heel goed. Want je hoeft zelf geen verantwoordelijkheid te dragen. De beslissingen die je neemt, dat zouden de beslissingen moeten zijn die de wet je oplegt. Doe dit en doe niet dat. En dus als men in problemen verkeert, dan zoekt men in de wet naar of het mag of niet mag enzovoorts. Maar daarmee wordt verantwoordelijkheid fundamenteel afgeschoven. Zo van, ja, het staat er nou eenmaal, dus moeten wij het zo doen, dat is het dan. Maar zo is het niet, wij leven niet onder de wet, alle dingen zijn ons geoorloofd. Zelfs aan Corinthiërs notabene zijn alle dingen geoorloofd, want in die brief staat dat, hè, onder andere dan. Maar in deze brief ook. Wij staan in de vrijheid en we dienen dus onze eigen verantwoordelijkheid te dragen en onze eigen beslissingen te nemen. En we dienen dat te doen in onderworpenheid, in onderdanigheid, in onderwerping aan de Heer. Onze eerste levensdoel moet zijn de Heer Jezus te willen dienen. En vervolgens dienen wij de verantwoordelijkheid te dragen voor elke stap die wij doen en elke keuze die wij maken. En dat is vrijheid. Toen zei iemand, dan hoef ik het niet meer. Nee, broeder, het was een Calvinist, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Zo gaat dat toch of niet? Men wijst het af. En wat apostel Paulus in Romeinen 3 en 4 uiteenzet, is makkelijk genoeg. Hij zegt gewoon, ik zeg dat niet, hij zegt, die wet is gelegd op kinderen, op onvolwassenen, op degene die inderdaad geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, die geen vrijheid aankunnen enzovoorts. Hij zegt wat de normale gang van zaken is, dat kinderen worden gesteld onder de wet van de ouders. Ouders bepalen wat de kinderen doen en laten zouden. En dat zou zo blijven tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En Paulus zegt, nou zo is het met Israël ook en zo is het met oude verbond. Die tijd van de vader tevoren gesteld is aangebroken. En nu moet het kind dus volwassen zijn en zijn vrijheid aankunnen. Voldoende wet geschreven hebben in het hart. Voldoende, ja wat moet ik zeggen, voldoende opvoeding genoten hebben enzovoorts. Voldoende krachtig geworden zijn om zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen en dus de vrijheid aan te kunnen. Maar wij allen levend onder het nieuwe verbond zijn in die vrijheid geplaatst. En de verantwoordelijkheid voor ons leven wordt niet weggenomen door Mozes of door een wet. We dragen zelf die verantwoordelijkheid. Al moet ik zeggen dat het een heel stuk eenvoudiger wordt om deze zware verantwoordelijkheid te dragen, als wij gewoon zeer bewust onze levens ondergeschikt maken aan de Heer. Ons aan Hem wijden en zeggen: Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal? Degene de consequenties heeft natuurlijk dat alles wat rechtstreeks met de dienst aan de Heer te maken heeft, zal voorrang hebben in ons leven boven al het andere. En in die omstandigheid zal de Heer voor ons zorgen. Wij onderwerpen ons aan Hem, wij dienen Hem, Hij zal voor ons zorgen. En dat betekent dat de verantwoordelijkheid die wij dragen ineens zo goed als weg is. Hebben we die? Want Hij zorgt voor ons. En dus wordt die verantwoordelijkheid dus toch weer beperkt tot dat wij de Heer willen dienen, bewust. En die keuze eenmaal gemaakt hebben met praktische consequenties voor inderdaad de rest van ons leven, voor onze dagindeling geldt voor sommigen dan, of wat het maar wezen mag. Zelfs voor onze financiële positie, wat het maar wezen mag, dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat is ook niet zinvol. Maar dat betekent dat waar wij dat doen, die keuze maken, zou de Heer voor ons zorgen. En dat is eigenlijk de enige manier om die vrijheid aan te kunnen. En dus zei de Heer aan de Korintiërs schrijvend, hij zei, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. Dus wij gelovigen zouden geen dienstknechten van mensen worden. Dat kunnen we namelijk niet verantwoorden. En punt 2, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Staat er allebei namelijk. Dit is het einde van hoofdstuk 6, geloof ik. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is hetzelfde als dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Dat is wat we zouden doen. En dan zou diezelfde Heer voor ons zorgen, omdat wij zijn dienstknechten zijn. Dat is de enige manier om met deze vrijheid van het nieuwe verbond om te gaan. De enige zinnige manier wel te verstaan. En dat heeft niks te maken met wat men dan noemt antinomianisme of iets dergelijks, of met bandeloosheid, liederlijkheid, wat er maar wezen mag. Integendeel, want we hebben één bindend beginsel, dat is bindend, van het nieuwe verband. Eén groot beginsel in ons leven, dat is namelijk dat we de Heer dienen. En dus dienstknechten zijn in onderdanigheid aan Hem. Nou goed, dus dat is de manier om bevrijd te worden van de wet. Voor degenen die daar moeite mee hebben, met hoe laat ik dan die wet los, hoe kom ik eraf. Er is maar één manier, de Heer dienen. Leven onder het nieuwe verbond. En men zal bevrijd worden, ook in het denken en in het hart van dit oude verbond. Dat is waar het om gaat. Nou, terug naar Jacobus 1 dan. Vers 25, wie inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is, en daarbij blijft. En dan niet meteen zeggen, dat is een verplichting. En denk erom dat je daarbij blijft. Nee, je bent vrij om erbij vandaan te lopen. Zoals die man uit 2 Korinthe 5. En toen schreef de apostel dus aan de rest van de gelovigen, laat hem los. Hij hoeft niet. Laat hem los. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad onze nieuwtestamentische positie leren verstaan, die leren zien, onszelf leren zien zoals de Heer ons ziet, als volmaakt gesteld in Christus, als kinderen Gods, en hoe het allemaal heten mag, als nieuwe schepselen. Maar de consequentie daarvan is dat we dan dus inderdaad geacht worden en bovendien in staat zijn God te dienen. En dat is meteen wat er vervolgens staat. Want er staat meteen, indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, et cetera. Maar daar ga ik later wel op in. Maar het gaat eerst om dit beginsel, hè. Deze volmaakte wet der vrijheid is dus gewoon het nieuwe verbond. Daar zou men bij blijven. Dat wil zeggen, dat zou men niet vergeten. Dat zou men zich alle dagen bewust zijn dat men kind van God is. En dan te bedenken dat er heel wat gelovigen zijn. Ik beschouw ze als gelovigen in ieder geval. Die eigenlijk niet eens zeker zijn of ze wel behouden zijn. Kinderen God zijn of zo. Ja, dan ben je dus nog eigenlijk nauwelijks ergens, hè. Je bent kind van God, als je gelooft. in de Heer Jezus Christus. Maar je moet deze nieuwtestamentische waarheid leren verstaan. Dat die positie die wij hebben voor God, de positie is van Christus. Dat we verbonden zijn met de levende Christus. In hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel enzovoorts. Of gewoon dat we met hem zijn gestorven, begraven, opgewekt en gezet zijn in die hemelse positie. En vervolgens dat zouden wij leren dat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat was Romeinen 6. Precies dezelfde waarheid. Daar zouden we bij blijven en dat zouden wij bewust zijn. En dan zijn we geen vergetelijk hoorder, want dan houden we dat in gedachten. Dan zijn we geen vergetelijk hoorder. En als we deze dingen in gedachten houden, dan zal het automatisch ertoe leiden dat we daders des werks zullen worden. Dat we mogelijkheden krijgen, ook in de praktijk van ons leven, om de Heer te dienen. Dat zouden we dan ook inderdaad doen. En ik bedoel niet eens dat we dan meteen het evangelie gaan prediken of zo. Want de Heer dienen doen we in de eerste plaats door elkander lief te hebben. Hebben we net gelezen toevallig in, dat is niet toevallig, staat namelijk overal. He, maar dat we elkander zouden lief hebben. Dus de eerste vrucht van de geest in het leven van de gelovigen. En het heeft tot uitwerking. Bijvoorbeeld dat de mannen hun vrouwen lief hebben. Dat de vrouwen hun mannen onderdanig zijn. Het was de andere volgorde trouwens. Maar uit piëteit met de zusters zeg ik het altijd op deze volgorde. Geen mannen hebt u vrouwen lief, gij vrouwen wees die mannen onderdanig, gij kinderen wees die ouders gehoorzaam, gij dienstknechten wees onderdanig aan uw heren naar het vlees. Dat betreft niet eens specifiek godsdienstige zaken, maar ze worden ineens godsdienstig van aard, omdat wij onze levens aan God ter beschikking hebben gesteld om hem te dienen. En die zegt, nou, dat ziet er ongeveer zo uit. En waar wij leren leven onder genade, kunnen wij elkander lief hebben, kunnen wij elkander onderdanig zijn, en hoe dat maar heten mag, daar begint de dienst aan God. En daarna gaat het soms nog wat verder. En soms komt het tot hele specifieke dienst, natuurlijk, maar dit zijn dingen die gelden voor alle gelovigen. En zo zouden wij God dienen. En dan worden wij daders des werks. En daardoor zal men gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat betekent domweg dat waar wij zo de Heer dienen. Gewoon in ons dagelijks leven dus ook. En zelfs in onze normale, zelfs gezinsverhoudingen. Maar in sociale verhoudingen. Onze plaats innemen enzovoorts. Daar zal de Heer ons zegenen. Staat hier. Ik zoek naar die spreuk die vroeger op gebrandschilderde bordjes stond. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Ik heb hem nog net. Is dat een Bijbeltekst eigenlijk? Ja, toch? Of is dat een berijmde psalm? Ja? Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval waar, laat ik het zo zeggen dan. Dat is het. Want de vrucht van de geest is liefde. Vorige keer heb ik uitgebreid stilgestaan bij dat liefde in de Bijbel altijd een praktisch begrip is. Het beroemde, beruchte woord agape in het Grieks van het Nieuwe Testament is niet liefde als een of andere mystiek, ongrijpbaar, hoog iets, zoals velen denken. Het is een volstrekt praktische aangelegenheid. Dat filio, dat is dat is emotioneel in eerste instantie. Er is niks meer mis overigens, dat zou er ook zijn. Maar dat hoogste goed, zal ik maar zeggen, die liefde zoals het meest gebruikt wordt in de schrift. Agape is praktische liefde. En waar liefde woont, daar dient men elkander. Dat heb ik vorige keer uitgebreid besproken. Waar de Heer ons lief heeft, dient hij ons. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ik heb het uitgebreid genoemd. En aan de andere kant, God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Romeinen 8 was het weer. Maar zeg maar gewoon voor degene dus die hem dienen. Het is echt volstrekt in de praktijk hetzelfde. En dus wat hier dus feitelijk ook staat. Daar waar wij geen vergetelijk hoorders zijn, maar leven vanuit de positie die we hebben en die we hebben leren kennen uit het woord Gods, wat in onze harten geplant is, zal ik maar zeggen. Daar waar we daaruit leven, zullen wij ook zijn daders des werks. Of daar zal dat woord of die geest in ons vrucht dragen, namelijk liefde, blijdschap, vrede, lakmoedigheid. Dat zijn begrippen die niks betekenen als ze niet consequenties hebben voor ons doen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Waar blijkt dat uit? Dat komt toch tot uitdrukking? In iemand doen, dan wel laten. Nou, indien iemand dus geen vergetelijk hoorder is, maar een dader is des werks, zo iemand zal inderdaad gelukkig zijn in dit zijn doen. Dat wil zeggen, God zal alle dingen doen medewerken ten goede. God zal zo iemand zegenen. Nou, daar laten we het bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. We waren bij vers 25. Over de volmaakte wet waar men in zou zien, of inzicht in zou hebben. Men zou hem kennen namelijk, het nieuwe verbond. Men zou daarbij blijven en dus vanzelfsprekend daaruit leven. En men zal dan inderdaad gelukzalig zijn, of iets anders gezegd, men zou door de Heer gezegend worden. En zo staat het inderdaad in andere plaatsen. Dan staat er vervolgens in vers 26, indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. Die godsdienst die hier genoemd wordt, dat houdt feitelijk in het nauwkeurig, even kijken, ik heb het netjes opgeschreven ooit uit een woordenboek, de nauwkeurige handhaving van alle inzettingen en gebruiken. Dus inderdaad, godsdienst in de gebruikelijke betekenis van het woord, religie namelijk. Het handhaven van allerlei inzettingen en gebruiken. Het is eigenlijk gewoon wetten, daar komt het op neer in de praktijk. Maar indien iemand denkt dat hij inderdaad nauwkeurig zich houdt aan schriftuurlijke zaken, zal ik dan maar zeggen voor het gemak, en hij houdt zijn tong niet in toom, en dus verleidt hij zijn hart, diens godsdienst is ijdel. Dat wil zeggen, de rest heeft geen betekenis. Het eerste wat voor God dus inderdaad van belang is, is dat de mens, de gelovige dus, zijn tong in toom houdt. Dat staat er, want er staat meteen dat al het andere van geen enkele waarde is dan. En de aardigheid is dat de apostel bij dat zijn tong in toom houden heel wat meer denkt dan alleen maar dat de mens zijn mond zou houden. Wat hij namelijk al eerder gezegd heeft, staat in vers 19, daar staat namelijk, ieder mens, maar gaat over gelovigen, ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. En als hij traag is tot spreken, is hij kennelijk ook traag tot toorn. Want de gedachte is niet zozeer van spreken, namelijk gedachten onder woorden brengen. Maar bij spreken gaat het hier bij de apostel Jacobus kennelijk om het zelf produceren van gedachten. En waarschijnlijk nog zelfs ongeacht of men ze onder woorden brengt of niet. Ik denk dat dat van minder belang is ook. Wat hij naar voren brengt is namelijk dat, en daar komt hij later uitgebreid in hoofdstuk 3 al terug. Hij legt het daar dus ook breedvoerig uit. De gedachte is namelijk dat waar een mens zijn eigen gedachten ontwikkelt, leidt dat alleen tot de verkeerde dingen. Dat wil zeggen, dat voert de mens van God af. Nou is de algemeen Bijbels gegeven dat Bijbelse waarheid, dat men die niet ontvangt door zelf te redeneren. Dat is nou eenmaal zo. Er staat ook uitdrukkelijk dat het gaat om dingen die ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk zijn. Neem maar de laatste verse van Romeinen 11 dan, hè. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw wegen en onnaspeurlijk uw oordelen of woorden van gelijke strekking. Want de gedachte is dat wij het werk Gods, de waarheid Gods, feitelijk alleen kunnen kennen uit wat God geopenbaard heeft. En als je wil leren wat een ander te zeggen heeft, dan moet je dus zelf je mond houden, er zit weinig anders op. Niet zoveel praten. En u, misschien hebben u zelf die ervaring ook. Ik bekijk het dan voor het gemak, maar van de positieve zijde. En als je mensen wat vertellen wil en ze vallen je altijd in de reden en praten maar steeds terug, dan weet je dat ze geen woord ontvangen van wat je ze vertelt. Ook al is de een 50% antwoord en de ander, waarschijnlijk komt het dan van beide kanten totaal niks over. Zo is het nou eenmaal. De Bijbelse gedachte is van dat als je wat leren wil, dan moet je luisteren. Zo is dat. Luisteren en eventueel vragen stellen. Maar ik zeg eventueel, er zijn ook mensen die kans zien om de discussie te voeren in de vorm van vragen. Dus daar schieten we ook niks mee op. Vragen. In de zin van als iemand ons wat vertelt en dus het is ons niet duidelijk, dan stellen we daar vragen over. in de hoop dat er een nadere toelichting komt op dat we zouden begrijpen. En argumenteren meteen heeft geen enkele zin. Dat heeft nooit enige zin namelijk. Het punt is dat als er argumenteerd gaat worden, worden twee stellingen tegenover elkaar ingenomen en er wordt gewoon alleen maar uitgezocht wie het beste kan argumenteren en wie het snelste zijn gedachten kan formuleren onder woorden brengen. Maar met waarheid heeft het niks van doen. Dus je verlegen mensen hebben, of mensen die moeilijk formuleren. Hoe zouden die de waarheid moeten verdedigen tegen mensen die rat van de tongriem gesneden zijn enzovoort, en die bovendien brutaal genoeg zijn? Dat lukt je dus nooit. Het punt is dat als wij wat leren willen, moeten we luisteren. En als we anderen wat willen zeggen, moeten zij luisteren en de mond houden. Dus doen ze dat niet, dan kunnen we tegen ze oppraten, maar het heeft geen enkele zin. Dus al die discussieprogramma's op de televisie. Ik hooguit 5 minuten en dan moet ik een glaasje water en een aspirintje. Of wat Norit soms. Want daar word ik altijd misselijk van. Denk, wat is nou de bedoeling hiervan? Hè? Is dat alleen een vorm van exhibitionisme? Want daar komt het vaak op neer, toch? Hè? Of probeert men elkaar adviezen te geven? Nou, dat kun je dan wel vergeten. Want waar het in werkelijkheid om gaat is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk zeggen voor de televisie. Hè? De televisie. Staan ze in de rij om ook eens iets dom te zeggen. Zodat ze nog te verschut staan voor heel de wereld. Maar soms denk ik, intelligente mensen kijken er sowieso niet naar. Dus het werkt toch niet. Ze staan verschut voor andere domme mensen. Zo ligt het onder, denk ik. Maar liever denk ik er niet te lang over na, want het is gewoon het werkt namelijk niet, discussieprogramma's. Wat werkt, is dat als je verschillende meningen wilt horen en tegen elkaar wil afwegen, moet je ze ook stuk voor stuk beluisteren en onthouden, bewaren, proberen te volgen. En weet je wel, en daarna luister je eens naar de mening van iemand anders, zonder er tegen in te praten of zo, hè, maar gewoon iemand de ruimte geven. Dat is de enige manier die werkt. Zo leer je wat. En als je meent de dingen beter te weten, dan leer je dus nooit meer wat, hè? Dat is bekend, hè? Als je meent het te weten, dan leer je dus niks meer. Waar het juist om gaat is, wij weten niks, wij proberen te leren. Daar blijven wij mee bezig. Al moet ik ook zeggen dat het natuurlijk niet zo zinvol is om 1,5 uur, ik noem maar een tijd, hè, om 1,5 uur te luisteren naar iets waarvan je denkt, ja, dat weet ik nou wel, of daar ben ik het sowieso niet mee eens. Dat heeft natuurlijk ook geen zin. Dat is toch ook duidelijk, dat is een tijdsverspilling. Dat doe ik dus ook niet. Ik heb dus ook boeken, dan lees ik 3 bladzijden en dan helemaal niet meer. Want dan weet ik het al. Dat kan gebeuren. Maar dat is nooit het eerste boek wat je in handen krijgt dan. Want dan weet je het namelijk niet. Dan zou je het helemaal uit moeten lezen en overwegen. Nou goed, wat de apostel dus feitelijk naar voren brengt, is dat mensen die ras zijn om te spreken, die zijn niet in staat om ook maar iets te leren. Men zou moeten luisteren naar het woord, in het bijzonder naar het woord der waarheid, en men zou zijn eigen gedachten daarbij zoveel mogelijk op de achtergrond houden, onderdrukken. Men probeert immers de gedachten van een ander te volgen. Of in gewoon Nederlands, een gewone gedachte. Wij proberen Gods gedachten te volgen. En wat wij niet zouden doen, of zouden proberen, is kijken of God misschien ook bepaalde gedachten heeft die goed in de onze passen. Of die in ons straatje te pas komen, want zo heet zoiets, hè. Zodat we onze gedachten kunnen formuleren met woorden die de Heer ook ooit eens ergens gebruikt heeft of zo. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij inderdaad onze gedachten stopzetten. Dan moet je noodzakelijk ophouden met spreken. Als die boven niet meer loopt, dan kun je niks meer te zeggen. Hè? Zo zit dat, hè? Dus dan moet je ophouden met spreken en luisteren en proberen de gedachten van degene die spreekt te volgen. Ik bedoel de Heer uiteraard. Hè? Dat is waar het om gaat. En andersom, waar de mens zelf spreekt in plaats van te luisteren, leidt dat inderdaad tot toorn. Dat staat al heel fijntjes, maar heel snel ook in vers 19. Ieder mens is ras om te horen en traag om te spreken. En dus, want dat is dan kennelijk hetzelfde, traag tot toorn. Want als een mens zelf zijn eigen gedachten produceert, pakt dat altijd verkeerd uit. Een andere gedachte is bovendien, en dat is een heel belangrijke, dat de woorden die een mens spreekt weliswaar andere mensen kunnen verleiden, Ook lijden, dat kan natuurlijk ook. Maar laten we maar lijden gebruiken, dan vind je die zo negatief, hè? Met EI, dat weet u toch, hè? Goed. De woorden die gesproken worden, kunnen mensen lijden, richting geven, helpen, enzovoort. Maar de gedachte van Jacobus is dat de mens die spreekt zelf geleid wordt vervolgens door zijn eigen uitspraken. Want zolang een mens nog gedachten heeft, ideeën, is er nog weinig aan de hand. Maar op het moment dat de mens zijn ideeën begint te formuleren, publiceren dus, uitspreken, de anderen ze horen enzovoorts, wordt hij min of meer gedwongen om zich aan die woorden te houden. En ook dingen waarvan hij niet zeker is en hij publiceert ze niettemin, die dingen zal hij tot de lengte van jaren moeten verdedigen om ze zeker te maken, want anders had hij ze nooit mogen zeggen. Zodat de woorden die een mens spreekt richting geven in de eerste plaats aan de spreker zelf, pas daarna eventueel aan de hoorder. En wat Jacobus hier naar voren brengt, is dat de mens traag zou zijn om zijn gedachten te systematiseren en onder woorden te brengen, want de kans is groot dat hij door zijn eigen gedachten misleid wordt. Dat is ook zo, zo werkt het ook. Ik weet wel dat het arrogant klinkt als ik het zeg, maar dat ligt aan mij natuurlijk. Maar ik heb vaak genoeg gemerkt dat heel wat leringen die verkondigd worden als bijbels, maar die onbijbels zijn, dat die leringen verdedigd worden in de eerste plaats niet vanuit de Bijbel, maar vanuit de eigen redenering. Dat wil zeggen, men heeft stellingen, men onderbouwt ze met hier en daar een bijbeltekst, en dan zou je zeggen, ja, dat klopt, en misschien klopt het ook wel. Daarna gaat men, zet men er nog een stelling naast, die klopt waarschijnlijk ook. Ik ga ervan uit dat het goed bedoelt, en dat het echt klopt, hè? Allemaal goed. En daarna gaat men conclusies trekken. Zelf. Nou, geheid, als een mens zo bezig is, trekt hij de verkeerde conclusies, vroeg of laat. En komt hij in een heel smal weggetje terecht van eigen gedachtenspinsels enzovoorts. En hij kan elke conclusie in elke fase van de redenering kan hij verdedigen. Maar het hele punt is gewoon dat de hele gedachtegang ergens uitkomt waar de gedachtegang niet meer in overeenstemming is met de schrift. Waar dan ook, dat is waar het om gaat. Men komt tot conclusies die door de Bijbel zelf domweg worden tegengesproken. Dat is het meeste wat ik tegenkom. Aan verkeerde opvattingen. Ze gaan uit van het verkeerde beginsel. Er worden de conclusies uitgetrokken. Die worden niet meer gecheckt aan de Bijbel. En ze worden als waarheid verkondigd. Dat is maar waar het om gaat. God wil dat alle mensen zalig worden. Mooi voorbeeld, hè. God wil dat alle mensen zalig worden, toch? Jij is nou geloofd in een traditionele leer van uitverkiezing, dan moet je nou wel nee zeggen. Hè? Want daar zijn mensen die denken dat God alleen de uitverkorenen wil zalig maken en de anderen niet. Toch? Maar goed, maar wij zijn bijbelvast. Er staat gewoon, hè. God wil dat alle mensen zalig worden. Staat erin. 1. Dat is Gods wil. Punt 2. Hoe groot is de macht van God? Kort, even het kort begrip of de catechismus, weet je veel. God is almachtig. He, toch? God is almachtig. Nou, worden dan alle mensen zalig of niet? Nee. Alleen, dat vloeit niet voort uit deze redenering. Uit deze redenering zou voortvloeien, dan worden dus alle mensen zalig. Maar het punt is dat de uitspraak God wil dat alle mensen zalig worden, zowel als de uitspraak over een God die almachtig is, die staat in een Bijbelse context en de strekking van die uitspraken wordt dus ook daadwerkelijk beperkt door die context. Daarom kun je uit die losse uitspraken geen conclusies trekken. Je kunt het wel proberen, maar je komt verkeerd uit. Bovendien, de schrift leert dat niet alle mensen zalig worden. Zelfs de schrift leert uitgebreid dat slechts een minderheid, een overblijfsel, zalig wordt. U weet wel, wat wij dan theoretisch noemen de leer van het gelovig overblijfsel, of hoe dat maar heten mag. En de conclusie die we net trokken, zo van, ja, dan worden dus alle mensen zalig, die lijkt heel goed, maar is volstrekt onbijbels. En het is ook te verklaren waarom. God is almachtig, jawel. Maar God kan niet zomaar doen wat hij denkt te moeten doen, of iets dergelijks. God is gebonden aan zijn eigen persoon en aan zijn eigen wezen. En daarbinnen is hij almachtig, inderdaad. Dat is één ding. Het andere ding is, God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is waar, maar God heeft ook gezegd dat er maar één manier is waarop de mens zou zalig worden. Dat is namelijk door geloof in hem. En God verwacht dus van de mens geloof. Dan maakt hij ze zalig. En waar men niet geloven wil, maar men hem verwerpt, wordt men dus niet zalig, ondanks dat God dat wil. En als u zegt, nou, dat lijkt me toch een beetje in strijd met de sterke wil van God dat alle mensen zalig worden, dan heb ik nog een andere voor u. De heilsgeschiedenis eindigt ermee dat alle mensen zalig zijn. Nee, niet alle mensen die ooit geleefd hebben. Maar alle mensen die dan nog leven. Alsnog. Of nog. Want alle anderen leven niet meer. Degenen die niet zalig zijn namelijk. Zijn dood of in de tweede dood. Of hoe het maar heten mag. Maar dat is in ieder geval weggedaan. Zodat het eindigt met een levende mensheid. Die compleet bestaat uit slechts gelovigen. Zodat de heilsgeschiedenis wel degelijk zijn voltooiing vindt. In dat alle mensen zalig zijn. En dat is helemaal niet zo ver gezocht deze redenering. Want als er eens in Romeinen 11 staat dat ooit een keer geheel Israël zal zalig worden, dan is dat dus zo, staat er ook. Maar er staat ook bij hoe. Er staat namelijk al zo. Doch al zo, niet als dan zeg ik altijd. Er staat al zo zal geheel Israël zalig worden. Hoe dan? Nou, zoals het staat in de voorgaande verzen en de voorgaande 10 hoofdstukken feitelijk. Door geloof. Dus geheel Israël zal wel zalig worden. Dat wil zeggen dat al wat er nog van Israël is op een bepaald tijdstip, dat is zalig. En dus heb je een compleet geheel zalig Israël. Gewoon omdat de onzaligen uit Israël of uit het volk als zodanig verwijderd zijn. En slechts de gelovigen zijn overgebleven. Het gelovig overblijfsel dus. Nou, zo zie je maar weer, geen voorbarige conclusies trekken. Niet zelf redeneren, gewoon je houden bij de schrift. En je mag wel redeneren, maar bij elke conclusie die je trekt zou je moeten checken of controleren of deze dingen inderdaad al zo zijn als een echte Bereer. Die onderzochte dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En dat is waar het om gaat, hè? Dat worden wij graag te doen. Nou goed. Dus waar het om gaat is dat de mens in de eerste plaats zijn tong in toom houdt, maar daarmee zijn eigen filosofieën, zijn eigen gedachten. Dat is waar het werkelijk om gaat. En mocht er dat dit schriftgedeelte niet duidelijk zijn, dan wordt het in ieder geval duidelijk, neem ik aan, uit Jacobus hoofdstuk 3. Want daar staat, wij struikelen allen in vele dingen, Jacobus 3 vers 2. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom. U weet wat een toom is? Dat is om die Friese paarden onder controle te houden. Hè? Nou goed. Om ze te beheersen en te sturen. En dus zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. Leuk, hè? Mooi beeld, hè? In de mond. En wij leiden daarmee hun gehele lichaam om van dat grote paard. Met gewoon een toom in de mond. Op de tong. Het bit op de tong, toch? Of zeg ik het? Dat is toch zo? Dat hangt vanaf van wat voor een soort tuig het is. Maar inderdaad, op de onderkaak rustend. Hè? En op de tong. En er wordt gezegd, op deze wijze worden dieren, paarden in bijzonder, gestuurd. En daarna zegt hij, ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend door of van een zeer klein roer. Een tong namelijk. Want een roer is ook gewoon één tong. Met andere woorden, heel de gang van zaken in de wereld wordt bepaald door de tong. En het gaat niet zozeer om spreken of zwijgen, maar het gaat inderdaad om die gedachten die naar buiten komen en die meteen verplichtend zijn, zal ik maar zeggen. Die meteen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling en de levenswandel enzovoort. Dat is waar het om gaat. En dat is wat in Jacobus 1 dus al naar voren gebracht wordt. Als er dan nog iets onder controle gebracht zou moeten worden, zou het moeten zijn die dat menselijk denken in de eerste plaats. En daarmee sluit vers 26 niet alleen aan bij vers 19, maar nog verder terug bij vers 5. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt. Dat kun je maar beter hebben eigenlijk. Dat het wijsheid ontbreekt. Dan kun je die namelijk van God begeren. En dan komt het in één keer goed tenminste. Want u weet dat de mens over het algemeen zijn intellect gebruikt. Om het woord Gods tegen te spreken. Want er is niks zo in strijd met het woord Gods als. De wetenschap. De zogenaamde menselijke wijsheid. De valselijk genaamde wetenschap. Zoals de Bijbel het noemt. Het is altijd al zo geweest. Want het komt voor uit menselijk denken. En dus is het in strijd met het woord Gods. Men zou wijsheid van God namelijk ontvangen en aan hem vragen. Vandaar dat de schrift ook onder andere zegt, zalig zijn de armen van geest. Dat wil niet zeggen dat je zo nodig dom moet zijn of een laag IQ moet hebben om behouden te worden, maar het helpt wel. Het betekent, ja het helpt wel, zeker wel. Er zit iemand mee aan te kijken en die zegt, dat heb ik altijd al gedacht, maar laat me zien. Het helpt wel, maar de betekenis van de term is, zalig zijn diegenen die geestelijk niet zo actief zijn, die niet allerlei dingen uitdenken en zelf filosoferen. Het is in wezen hetzelfde als wat Jacobus zegt van, zalig is degene die zijn tong in toom houdt. Komt in de praktijk, blijkt uit het verband namelijk, komt het zelf op hetzelfde neer. Men zal zich onderwerpen aan God en aan zijn woord en dus aan zijn onderwijs en dus luisteren. In plaats van zelf te spreken. Dus indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en dus alles onder controle heeft, nauwgezet, de dingen doet dan laat, maar hij heeft zijn tong niet in toom, onder controle, dan verleidt hij zijn hart. Dus, dat staat erbij, hè? Zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt. Want dat is wat hij dan doet, hè? Als hij zijn tong niet in toom houdt. Dan verleidt hij zijn eigen hart. Nou, godsdienst is ijdel. De hele rest van het leven kan hij wel vergeten. Want het gaat in de eerste plaats om die wijsheid die wij van God zouden begeren. Het gaat erom dat wij traag zouden zijn om te spreken. En vervolgens, het gaat erom dat wij het woord Gods in ons zachte gemoed laten planten. Zoals het precies staat in vers 21. En dan komt er van het dienen van God in de goede betekenis van het woord waarschijnlijk nog wat terecht. Waarna vers 27 een merkwaardige uitspraak doet. Namelijk de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader. Dat betekent natuurlijk voor God die immers onze Vader is. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Waarbij je moet beginnen natuurlijk met het woordje en weer door te strepen. Een komma is ook voldoende, ook in gewoon Nederlands. En staat er namelijk helemaal niet. Want wat eigenlijk gezegd wordt in de zin, is dat hetzelfde is. Hè? Als men weduwen en wezen bezoekt in hun verdrukking, bewaart men zichzelf er zodoende onbesmet van de wereld. Waarbij de gedachte is, als men besmet is met de wereld, dan dient men God niet. En als men God wel dient, dan bezoekt men weduwe en wezen. Dat staat er in ieder geval letterlijk. En daar gaat het nou maar even om. Hè? Daarna vraagt u zich natuurlijk meteen af, hoe komt Jacobus nou in vredesnaam bij dat daaruit onze godsdienst bestaat? Namelijk het weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking. En dan zal ik u zeggen, hij zou deze termen waarschijnlijk ook niet gebruikt hebben als hij een brief had geschreven rechtstreeks aan heidenen. Want die zouden dat niet begrepen hebben, in elk geval niet. Maar een Jood zou het moeten begrijpen, omdat de wet inderdaad heel uitgebreid spreekt over die weduwen en wezen die bezocht zouden worden en bezoeken. Kijk, wij worden geacht te begrijpen dat bezoeken natuurlijk betekent het verzorgen van. En daarmee het voorzien in. Het dienen van anderen die gebrek hebben, is de gedachte. Ja, gebrek hebben. Weduwe heeft gebrek aan een man. Oh, klinkt dat wat vreemd als ik het zo zeg. Maar, nou ja, die ontbreekt dan in ieder geval, hè. En bij wezen ontbreekt vader of moeder en wellicht allebei. Ik weet niet wat de schrift daar precies onder verstaat. Dat doet ook weinig te zaken. Betekent dat het een en ander breekt en dat met name verzorging ontbreekt. In beide gevallen ontbreekt een vader. Ik denk dat het dat betekent. In beide gevallen ontbreekt de vader. En de vader is per definitie in de Bijbel, zeg ik al jaren ook hier, is per definitie degene die geeft. En dus zorgt. Verantwoordelijkheid draagt namelijk. En in het geval van wezen en wezen ontbreekt daar inderdaad de goede verzorging. En onze godsdienst zou daaruit bestaan dat wij dit gebrek, want er ontbrak wat, hè, dat wij dit gebrek zouden opvullen en dus zouden voorzien in dingen die ontbreken, in het bijzonder binnen de gemeente, want daar gaat het om, zoals uit hoofdstuk 2 vervolgens trouwens ook blijkt en ook uit andere brieven. Maar de aardigheid is dat die weduwe en wezen in de wet beschreven worden en er wordt van alles bij de wet geregeld voor die weduwe en wezen. Er moet familie op toezien of zelfs de lossing heeft daar alles, van alles mee van doen enzovoorts. Maar in ieder geval, daar moest voor gezorgd worden, volgens de wettische voorschriften. Maar dat is weer zo vervolgens, omdat weduwe en wezen eigenlijk model staan voor, of synoniem zijn met allen die gebrek hebben aan wat dan ook. En dat is wat het is. Zelfs de hele schepping kan beschouwd worden als wees, of als weduwe, kan allebei namelijk, is geen enkel probleem. Als wees, want de vader is weg. Schepping is immers van God losgeraakt, zal ik dan maar zeggen. Scheiding, dood ingetreden enzovoort. De hele wereld is dood door de misdaad en de zonde. En zodoende te beschouwen als wees. En langs de andere kant ook te beschouwen als weduwe. Want een andere Bijbelse gedachte is dat God de man in verbinding had inderdaad met de schepping, de vrouw. En waar die schepping van God los is, is ze dus weduwe. De man is weg. Is er niet meer. Is het idee. En dus wordt op dezelfde wijze ook vervolgens over Israël gesproken, als over weduwe of als over wezen waarnaar zou worden omgezien enzovoorts. Dus dat is waar het in het algemeen om gaat. Maar je kunt net zo goed gewoon lezen uit Galaten. We staan in de vrijheid, die van het nieuwe verbond. Dat heb ik net gelezen uit Galaten 5. En die vrijheid zouden wij niet gebruiken als oorzaak voor het vlees, maar om elkander te dienen. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Alleen het wordt gezegd in termen die aan het oude verbond ontleend zijn. En niet eens alleen aan de wet, maar ook de psalmen. Ik heb hier zo'n lijstje waar over die dingen gesproken wordt. Maar ook de psalmen spreken uitgebreid over de weduwe en wezen. Komt er vaak voor. Het gaat altijd om voorziening in wat ontbreekt en eventueel vertroosting enzovoorts. En zelfs is dat bijna hetzelfde als het functioneren van het nieuwe verband als zodanig. Want de oud-testamentische gedachte is dat dat volk wat onder het nieuwe verbond gebracht zou worden, dat dat beschouwd werd als weduwe, omdat de man overleden was. In het oude testament, maar je kunt natuurlijk ook dat terugvinden in Romeinen 7, om eens wat te noemen. Het volk wat onder het nieuwe verbond gebracht zou worden, daar troost zou ontvangen, is het volk wat eerst beschouwd wordt als weduwe en wezen. Dus heel de dienst onder het nieuwe verbond bestaat inderdaad uit deze dienst. Onze dienst aan God, aan de Heer Jezus Christus, onze dienst aan het nieuwe verbond, bestaat in de eerste plaats uit dat wij verantwoording dragen voor degene die gebrek hebben. En je vindt dat in heel het Nieuwe Testament terug. Ja, in het Oude ook. In het Oude ook, maar ook...